In deze aflevering laat je niet gek maken door ketonenwaardes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Keto Podcast. En vandaag wil ik met je gaan kijken naar het meten van ketonen. En ik merk dat daar een verkeerd beeld bij is ontstaan en dat veel ketovolgers een soort ketonenjagers zijn geworden. Er is een groep mensen die al jarenlang een ketogene leefstijl volgt en al aardig keto-adept is geworden. En steeds vaker krijg ik vanuit die groep vragen over waarom hun metingen tegenwoordig zo laag zijn. Mooi onderwerp voor een podcast dus en ook nog voor iets anders, maar daarover vertel ik je aan het eind van deze podcast meer. Het is een nieuwe ontwikkeling binnen Ketogeen Instituut Nederland en daarvoor heb ik ook nog een kortingscode, dus stay tuned tot het eind als je meer wilt weten. We gaan het vandaag eens hebben over ketonen, hoe je ze kunt meten, wat je dan precies meet, hoe je dat het beste kunt interpreteren. We gaan het hebben over ketoadaptatie en of meten dan eigenlijk nog wel zin heeft. Best een spannend onderwerp, want straks hoor je of je nu wel of niet nog je ketonen moet meten. En dat wordt misschien wel een hele verrassende uitspraak van mij als keto-expert. Om een goed startpunt te creëren gaan we eerst nog even kijken naar welke ketonen er allemaal zijn. Alle ketonen worden voornamelijk geproduceerd in de lever en dat zijn acetoacetaat, aceton en beta-hydroxybutyraat. Acetoacetaat is het enige ketonlichaampje wat gebruikt kan worden voor energieaanmaak. ACAC wordt het ook wel genoemd, acetoacetaat, wordt deels afgebroken in aceton, een afvalproduct wat vervolgens uitgeademd wordt. Dus aceton is eigenlijk een afvalproduct en het is klein genoeg om uitgescheiden te worden via de adem en is ook meetbaar in de adem. En dan is er nog beta-hydroxybutyraat en eigenlijk is dat geen ketonlichaampje maar een organisch zuur. Maar voor het gemak wordt het wel altijd in één adem genoemd met ketonen. En wie ketonen zegt, bedoelt meestal beta-hydroxybutyraat, maar officieel is dat het dus niet. Maar never mind, ik reken voor het gemak beta-hydroxybutyraat ook altijd tot de ketonen. Het is stabiel in de bloedbaan en de lever maakt vanuit acetoacetaat zoveel mogelijk beta-hydroxybutyraat voor transport, precies om die reden dat het zo stabiel is. Als beta-hydroxybutyraat dan aankomt bij de doelcellen, wordt het weer teruggevormd in acetoacetaat en dat kan dus gebruikt worden als substraat voor de energieproductie. Deze drie ketonen zijn ook alle drie te meten. Het interessantste van het meten van de verschillende ketonen is dat je daarmee en met wat achtergrondkennis beter kunt interpreteren wat er aan de gang is in de metabole processen. Alle drie de stoffen zijn aanwezig in het bloed, maar we hebben niet de point-of-care middelen om ze ook alle drie te testen in het bloed. Voor elk ketonlichaampje is er een andere test. Zoals de urinetest. In de urine testen we acetoacetaat. Dat wordt namelijk uitgescheiden via de urine. Het is wel wat lastig te meten soms. Het is niet altijd representatief voor de hoeveelheid ketonen die ook echt daadwerkelijk geproduceerd worden en opgenomen worden. En het is ook makkelijk te beïnvloeden door bijvoorbeeld verdunning. Ja, hoeveel drink je op een dag? Of drink je te veel, drink je te weinig? Dat geeft dan weer een ander resultaat in de meting van acetoacetaat in de urine. Dan hebben we nog het meten van aceton. Dat doen we in de adem. Ook aceton wordt uitgescheiden. Hè? Dus het is een soort van semi-kwantitatieve meting. Dat betekent dat het niet helemaal exact is, maar wel een indicatie. En dat meten we dus in de adem. En tenslotte, beta-hydroxybutyraat meten we voornamelijk in het bloed. Dat is de meest nauwkeurige manier van meten. Het is ook kwantitatief. Het is nog aanwezig in de bloedbaan, dus geeft een representatieve waarde. Voor nu. Straks gaan we daar verder naar kijken. En stel jezelf eens de vraag, welk proces test je nu eigenlijk met dit soort testen? Als je een bepaald soort ketonlichaampje test met een bepaald soort test, wat zegt dat dan? En dat is eigenlijk het meest interessante van het meten en niet zozeer hoe hoog je de ketonen weet te stuwen. In de urine meet je dus acetoacetaat die niet omgevormd is in beta-hydroxybutyraat. Het zegt nog niets over de hoeveelheid beta-hydroxybutyraat die in het bloed terecht is gekomen. Wanneer iemand langere tijd, gemiddeld zo'n 3 tot 4 weken, in ketose is, dan zie je dat er minder acetoacetaat in de urine te meten is. En dat is juist een goed signaal, want dan is het waarschijnlijk zo dat er meer acetoacetaat omgevormd wordt in beta-hydroxybutyraat en dat het proces effectiever begint te verlopen. Dit is een onderdeel van de ketoadaptatie die plaatsvindt. En waarschijnlijk zul je ook, als je al maandenlang in ketose bent, nog steeds iets van die ketonen in de urine kunnen meten, maar het ketostikje zal lang niet meer zo fel verkleuren als in het begin. En dit alles maakt dat het meten van ketose via een urinestrip minder zegt over de mate van ketose, maar wel dat er in ieder geval ketonen geproduceerd worden en dat je zeker weten in de vetverbranding zit. Een negatieve urinetest betekent dus niet altijd dat je niet in ketose bent. Je kunt deze manier van testen dus prima blijven gebruiken als je niet zo geïnteresseerd bent in hoe diep je in ketose bent of als je geen zin hebt om in je vingers te prikken, dan is het een goede indicatie om te zien of je nog op de goede weg zit en of je nog vetten verbrandt. Ook voor mensen met diabetes type 1 of insulineafhankelijke diabetes type 2 is de urinetest een goede manier om te controleren of er geen ketoacidose aan het ontstaan is. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het meten van aceton en dat doen we met een ademmeter. Aceton wordt uitgescheiden via de longen en kun je dus meten in de adem. De geur die je ruikt bij mensen die in ketose zijn, wordt ook vaak veroorzaakt door die aceton. Het is een minder fijne geur of smaak, maar gelukkig heb je daar na verloop van tijd steeds minder last van. Deze manier van meten is wel even wennen. Ik weet dat er wordt gezegd door de fabrikanten van de ademmeters dat een acetonmeting een goede weerspiegeling is van de levels van beta-hydroxybutyraat in het bloed. Maar in de praktijk heb ik dat nog niet zo ervaren. Het is vooral een indicatie voor de mate van vetverbranding en niet zozeer voor de mate van ketose. Maar waarom het wel interessant kan zijn, vertel ik je zo als we het gaan hebben over ketoadaptatie. Het fijne van een ademmeting is vooral dat het heel makkelijk is. Je hebt geen urine nodig, je hoeft niet in je vinger te prikken, je kunt het gewoon even doen terwijl je achter je bureau zit of op de bank en je blaast een paar tellen op een tuutje en dan al vrij snel komt de waarde van je aceton in beeld. Als je nou gewend bent om te prikken en te rekenen met millimol per liter van de beta-hydroxybutyraat, dan is het wel even omschakelen naar het denken in de ppm-waardes of de parts per million-waardes van aceton. Zelf gebruik ik de AceTrack ademmeter en in de app wordt dan heel handig de gemeten waarde geïnterpreteerd en zie je of je wel of niet in ketose bent en ook of het lichte of diepe ketose is. Dit is trouwens verschillend per persoon. Je zult een paar keer moeten testen om een baseline te moeten krijgen, maar over het algemeen ben je bij een waarde van hoger dan 10 ppm in lichte ketose. Het is dus wel heel makkelijk, maar eigenlijk niet heel erg representatief, zullen we maar zeggen. Er zitten ook nog wel wat haken en ogen aan het meten van aceton. Dit ademgas wordt namelijk ook beïnvloed door bijvoorbeeld menthol, alcohol en zuivel. Dus heb je bijvoorbeeld net je tanden gepoetst of een mintje gegeten, dan zijn de waardes van de ademmeting niet betrouwbaar. Ook de calorische waarde van de voeding die je die dag eet, kan invloed hebben op de acetonwaardes en dat maakt het lastiger om te interpreteren. Zie het dus vooral als een hele makkelijke manier om te meten of je nog in de vetverbranding zit en of je nog ketonen produceert, maar het is vooral een indicatie. Ten slotte de beta-hydroxybutyraat en die meet je in het bloed. Daarvoor kun je een speciale ketonemeter kopen en via een vingerprikje en een klein druppeltje bloed meet je dan de beta-hydroxybutyraat. Dit is over het algemeen de meest betrouwbare meting voor de mate van ketose. Vooral als je nog in het begin bent van je ketogene leefstijl. Ja, en je hoort misschien al een beetje mijn aarzeling in mijn stem, want het kan veranderen als je een langere tijd in ketose bent en keto-adapted bent geworden. Ketoadaptatie is een proces van steeds efficiënter beta-hydroxybutyraat opnemen in de cellen. Op een gegeven ogenblik kun je met een vingerprikje eigenlijk niet goed meer meten hoe diep je in ketose bent. Stel, je volgt een ketogene leefstijl en je meet elke dag de ketonen in je bloed. Na enige tijd zijn de cellen gewend aan de aanwezigheid van beta-hydroxybutyraat en hebben geleerd om de ketonen op te nemen en te gebruiken voor energie. En dit gaat steeds sneller en steeds efficiënter. Op het moment dat je met een vingerprikje meet, weet je niet of je ketonen aan het stijgen zijn of aan het dalen. Of dat je ze wellicht al grotendeels hebt opgebruikt. Dus stel, je hebt in de ochtend gevast en in de middag eet je een ketogene lunch en daarna ben je gewoon lekker actief bezig. Hoeft niet eens sporten te zijn, maar gewoon wandelen, huishoudelijk werk, de stoep vegen of intensief denkwerk aan het doen. dan kan het zomaar zijn dat je ketonen dalen, want ze worden gebruikt. De vraag om energie is gestegen doordat je actief bent en er zijn lekker wat ketonen aanwezig, dus die worden meteen opgenomen en verbrand. En als je dan meet, zie je dat je ketonen lager zijn dan dat je misschien had verwacht. Dan had je zo je best gedaan en je komt niet hoger dan 0,4 of 0,7 of zo in die meting. En vaak zie ik dan dat mensen allerlei gekke dingen gaan doen om die ketonen maar omhoog te krijgen. 3 dagen lang vasten, of een eiervast, of vetvasten, extra vetten, extra MCT's, dat soort dingen allemaal. En ja, dan gaan je ketonen wel omhoog, maar ze dalen ook weer zodra je ermee stopt. Want de noodzaak om die ketonen zo hoog te houden is er niet. Het grappige is dat je daar jezelf eigenlijk juist nog meer keto-adapted hebt gemaakt. En dat je cellen nog meer ketonen gaan gebruiken. Wat je in feite meet als je ketonen in de bloed test, is hoeveel ketonen er zijn aangemaakt en op dat moment aanwezig zijn en beschikbaar zijn in het bloed. Ook de hoeveelheid calorieën die je die dag binnenkrijgt, zorgt er mede voor hoeveel ketonen er worden gemaakt en ook opgenomen. Je meet niet in welke mate de ketonen ook daadwerkelijk worden benut. En dat is een lastige als je al langere tijd in ketose bent. Als het je niet meer goed lukt om ketose te meten, doordat je zo goed keto-adapted bent, dan kan het dus wel weer interessant zijn om een ademmeting te doen en om te checken of je überhaupt nog in de vetverbranding en in de ketonenproductie zit. Want met een bloedtest kan het zomaar ineens zijn dat je een negatieve uitslag krijgt. En dat is natuurlijk heel frustrerend. Maar eigenlijk kun je het ook zien als een positief signaal. Wat je nog wel zou kunnen doen, is een continue ketonemeter aanschaffen en die 2 weken lang op je arm dragen. Dat is de ketonemeter van het merk Cibio. En het werkt eigenlijk hetzelfde als een continue glucosemeter, zo'n sensor die je op je arm plakt. Je meet 24 uur per dag je ketonewaardes 2 weken lang. En je kunt dus heel goed zien wat de ketonewaardes voortdurend zijn. Dit is dus niet bedoeld om elke dag de waarde zo hoog mogelijk te laten stijgen, maar om inzicht te krijgen in hoe jouw dagelijkse leefstijl je metabolisme beïnvloedt. En wat je zult zien, is dat als je eenmaal keto-adapted bent, dat je in de metabole status bent aangekomen, die ook wel de ketogene status genoemd wordt. Je schommelt rondom de waarde van voedingsketose en dat is 0,5 millimol per liter. En wanneer je in rust bent, dan is ketose lager. En kom je in actie, of dat nou lichamelijk is of mentaal, dan zie je de ketonen stijgen om vervolgens weer te dalen als je het weer rustiger aan doet. Je lichaam regelt dus zelf wanneer de ketonen nodig zijn en wanneer het wel weer minder kan. Je bent dus niet vol continu hoog in ketose. De aanmaak van ketonen is demand-driven geworden, op aanvraag dus. En onthoud dat nou goed, want dit is heel waardevol om te weten. En het mooie is ook dat je waarschijnlijk ontdekt dat je best wat meer koolhydraten kunt eten en dan nog steeds in lichte ketose blijft. Of misschien ga je er even uit en kom je gewoon in de loop van de uur daarna weer terug. Helemaal prima. Je bent een metabool flexibel mens geworden. Mijn grootste ontdekking is dat als ik gestrest ben, dat ketonen omlaag tuimelen. In de eerste instantie gaan ze omhoog door de stresshormonen die ook de vetverbranding kunnen stimuleren. Dus adrenaline, cortisol. Maar na het eerste moment gaat het omlaag en blijft laag tot ik tot echte ontspanning kom. En voor mij is het een heel waardevol inzicht. En op zo'n moment kan ik dan wel mijn ketonen willen gaan verhogen door gebruik van MCT-olie. Maar heeft dat nog wel zin als cortisol op dat moment ook hoog is en mijn glucosespiegel dus ook verhoogd is? Daar heb ik geen klip-en-klaar antwoord op. Dat zijn de fine-tuning punten die per persoon verschillend zijn en ook per dag of per week kunnen verschillen. Dit om maar even aan te geven dat het metabolisme een megadynamisch systeem is, wat er vooral op is gericht om je voortdurend van een optimaal mogelijke dosis energie te voorzien onder elke omstandigheid. En dat kan wel eens heel anders zijn dan je misschien zelf zou willen. En daar heb je mee te dealen en soms zelfs ook te accepteren. Mijn advies aan iemand die zich in de ketogene status bevindt is: kijk naar de context. Ga bij jezelf na waarom je in ketose wilde. Wat was je doel? Was het een gezonder gewicht bereiken? Was het meer energie krijgen zonder dat duffe gevoel in je hoofd in de middagdip? Was het grip krijgen op je cravings en suikerverslaving? Wilde je betere bloedwaardes zoals glucose, cholesterol, triglyceriden en ontstekingswaardes? Of wilde je minder last van neurologische of mentale problemen? Heb je je doel bereikt sinds je ketogeen bent gaan leven en ervaar je nog steeds dagelijks de voordelen ervan? Zo ja? Gefeliciteerd! Neem dat dan als graadmeter en kijk niet te veel naar de getallen. Het is gewoonweg niet goed meer te meten. En de metingen zijn vooral een indicatie en geen absolute weergave meer. De beste indicatie voor metabool gezond zijn is dat je tussen maaltijden in geen honger hebt en dat je makkelijk je maaltijd kunt uitstellen of overslaan. Dat je makkelijk kunt vasten, ook bij inspanning of bij lage glucosewaardes. Je bent namelijk letterlijk hybride geworden. Ik hoor vaak van mensen dat ze in het begin van ketose een soort tornado aan energie ervaren en dat dit een heel erg lekker gevoel is, maar als je langere tijd in ketose bent, dan voel je dat niet meer zo sterk. Genoeg energie is je nieuwe normaal geworden. Het is gewoon geworden dat je de hele dag genoeg focus hebt en een helder brein. Maar je kunt ook nog steeds gewoon fysiek moe zijn. Vergis je niet, ketonen zijn geen doop waarmee je over je grenzen kunt gaan. En dat is niet alleen een boodschap aan jou, maar ook vooral aan mezelf. Want ik heb zelf nog wel eens de neiging om door te draven als ik lekker in ketose ben of exogene ketonen heb genomen. Ketose stelt je namelijk in staat om een stabiel niveau van energie te hebben in allerlei omstandigheden. En ook om er af en toe een schepje bovenop te doen. Maar het is niet bedoeld om als een gek door te blijven pushen en je grenzen uit het oog te verliezen. Oké, bottom line van deze aflevering is: kom niet in de verleiding om een ketonenjager te worden. Hogere waardes zijn voor de meeste mensen totaal niet nodig en zullen ook steeds moeilijker zijn om te bereiken of om te meten. Blijf vooral kijken naar hoe je je over het algemeen voelt, of je de verbeteringen hebt behaald die je voor ogen had. En ja, je zult ook wel eens een rotdag hebben. Allemaal oké. Leer jezelf kennen, luister naar je lichaam en handel daarnaar. Dus dat was het onderwerp van deze podcast, voor deze aflevering. En heb ik je nog beloofd dat ik iets nieuws heb. En dat is namelijk dat ik van dit onderwerp een e-learning heb gemaakt. Een paar maanden geleden gaf ik over het meten van ketonen een masterclass aan de keto-experts die ook lid zijn van het platform Keto Professionals. En daar kreeg ik hele positieve reacties op hoe waardevol ze deze inzichten vonden. En dat bracht me op een idee om van dit onderwerp een e-learning te maken en die openbaar te stellen. Het is vooral bedoeld voor health professionals die meer willen leren over het interpreteren van de ketonenwaardes, maar ook voor ervaringsdeskundigen die bij zichzelf bijvoorbeeld lagere ketonenwaardes merken. En in deze e-learning gaan we wat meer de diepte in, krijg je ook nog meer uitleg en inzichten die te maken hebben met het meten en interpreteren van ketonen. En deze e-learning is vanaf vandaag beschikbaar. En ik ga de komende tijd nog meer e-learnings maken over allerlei onderwerpen die gerelateerd zijn aan ketose en metabole gezondheid. Dus het aanbod zal steeds groter worden. Maar omdat het nu helemaal nieuw is en dat ik er echt apetrots op ben, en dat het de allereerste keto e-learning is geworden, heb ik een speciaal momentje ervan gemaakt. Zoals ik al zei in de vorige podcast, ik ben ontzettend dankbaar voor zoveel trouwe luisteraars. En daarvoor wil ik je ook graag bedanken. En daarom heb ik speciaal voor jou als luisteraar een kortingscode gemaakt waarmee je 50% korting krijgt op deze allereerste e-learning. Dus 50%. Ik noem geen bedragen, want ik weet niet wanneer je deze podcast luistert. En ik kan het niet beloven dat de prijs voor altijd hetzelfde zal zijn. Maar ik kan je wel beloven dat je met deze code altijd 50% korting zult krijgen op deze allereerste e-learning over het meten van ketonen. En met de kortingscode KETOSE2024 kun je die korting krijgen wanneer je de e-learning koopt. Dus let op, allemaal hoofdletters, KETOSE2024, aan elkaar vast. Ik zal de link en de kortingscode ook in de show notes zetten, zodat je het daar nog een keer kunt vinden als het even te snel voor je ging. En ja, vind je het nou interessant om alle ins en outs te leren over ketose, ketogene voeding, bloedwaardes, insulineresistentie, neurologische aandoeningen en nog veel meer? Je weet wellicht dat we opleidingen geven hierover. Dus kijk op de website voor het actuele aanbod en wat je allemaal kunt gaan leren. En stuur me ook gerust een mail als je daar meer over wilt weten. En als het dan van toepassing is, dan stuur ik je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. En dan kun je me al je vragen stellen over de opleidingen en ik vertel je natuurlijk graag meer. En hiermee rond ik deze podcast af. Mijn naam is Lucia Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.